Troost, troost, mijn volk, zijn de redelijk bekende woorden waarmee Jesaja zijn hoofdstuk 40 begint. En het zijn redelijk bekende woorden omdat ze misbruikt zijn geworden en nog steeds worden in verband met de opkomst, het herstel, hoe je dat maar noemen wil, van een Joodse staat in onze dagen. Nou ja, misschien niet de uwe, maar de mijne dan, laat ik het zo zeggen. In de pak een beet afgelopen 100 jaar of zoiets. Want onder mijn volk wil men dan verstaan het Joodse volk. En de woorden van dit vers en het volgende spreken over het einde van de strijd van dat volk en over de verzoening van de ongerechtigheid van dat volk en dat haar schulden inmiddels betaald zijn. Want dat is vers 2 waar dan staat: spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat is dan dat mijn volk, uit vers 1 uiteraard, hè. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Daarna wordt het ingewikkeld, want daarna komen wij terecht bij vers 3. De stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En daarvan weten we allemaal dat het een uitspraak is over Johannes de Doper. En dat heeft daar dus verder niks mee te maken. Hè? Vandaar dat zo'n citaat dan ophoudt. Ik weet niet hoe ik dat beter moet zeggen eigenlijk. Maar zelfs de uitdrukking troost, troost mijn volk, ken ik ook nog als de titel van een boek in dit verband. Jij ook, want het staat in de kast. Ja, af en toe kom je er voorbij. Ik zal geen namen van schrijvers noemen. Maar staat het ten bewijze van dat zo'n vers inderdaad zo gebruikt wordt? En dat is dan toch enigszins twijfelachtig, kan ik wel zeggen. Niettemin is het een opmerkelijk vers, want het is een soort stijlbreuk in dit Bijbelboek. Nou is dat lastig om erover te spreken als je het boek niet kent. Maar toch, ik probeer het dan maar even. Want Jesaja 40 vers 1 is inderdaad het begin van wat men noemt Deutero-Jesaja, populair gezegd het tweede deel van Jesaja, waaraan men tegenwoordig trouwens betrekkelijk algemeen een andere schrijver toekent dan de Jesaja van het eerste hoofdstuk, zodat Deutero-Jesaja niet maar de naam is meer van het tweede deel van het boek Jesaja, maar de naam van een persoon. Jesaja met rug nummer 2 en er moesten nog mensen promoveren, dus die hebben een Jesaja nummer 3 en zelfs een Jesaja nummer 4 uitgevonden inmiddels. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar 4 ben ik wel tegengekomen in de loop der tijd. Ik vind het onzin. Maar het neemt niet weg dat vanaf Jesaja 40 wij van doen hebben wel degelijk met Deutero-Jesaja in de zin van het tweede deel van Jesaja. Het eerste deel is weinig goeds, moet ik u zeggen. Het is een aankondigingen van oordelen over allerlei volkeren. Staat er dan hier en daar boven een hoofdstuk, maar er gaan al die 39 hoofdstukken over ongeveer. Al eindigen ze dan toch ook met een paar hoofdstukken die wij geneigd zijn in te delen bij de Bijbelse geschiedenis. Dat is ongeveer vanaf hoofdstuk 36. Jesaja 36, 37, ja, 38 en 39. Dat zijn hoofdstukken die we trouwens bijna letterlijk ook zo vinden eerder in de boeken der kronieken. Ze zijn bijna woordelijk hetzelfde. Maar het is een soort afsluiting van het eerste deel van Jesaja, om zo te zeggen. En het eindigt met min of meer de aankondiging. Nou ja, het eindigt met een cliffhanger. Weet je wat een cliffhanger is? Ik zou wat moeite moeten doen, maar dan zal ik het u nog kunnen laten zien. Want de term cliffhanger, die komt van een film. Dat was een filmserie, voordat er maar televisie bestond zelfs. Maar dat was een serie films waarbij de held van de film aan het eind van die aflevering inderdaad letterlijk aan zo'n rots hangt boven de afgrond. En dan houdt die film op, want de rest komt dan de volgende keer. En daar is de term cliffhanger aan ontleend. Ik moet het ergens in de kast hebben staan, in het archief zal ik maar zeggen. Een cliffhanger. En dat is Jesaja 39 feitelijk ook eens een cliffhanger, want het eindigt ermee dat Hizkia de koning van Babel toegang verleent tot zijn schatkamer en hem laat zien wat de rijkdom er allemaal is in Jeruzalem. En wat voor een grote koning hij eigenlijk wel is, dus daar komt het op neer. En dat is nog in de dagen feitelijk van het Assyrische Rijk. Ik weet niet of u dat zich voor kunt stellen hoe dat dan is. Babel was nog geen wereldrijk. Maar het begint hier te hangen, Jeruzalem en het tweestammenrijk is nog net gered van Assur. De Assyriërs stonden voor de poorten, ze zouden Jeruzalem ingenomen hebben, waar het niet dat Heer een wonder gedaan had. Hetgeen beschreven wordt dus in deze voorgaande hoofdstukken. Maar dat gaat er nog net goed, het wordt nog gered, het bestaat nog, hoewel een belangrijk deel van het tweestammenrijk mis en waarachtig was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Weinig bekend en daarom roep ik het er maar even tussendoor. Maar Jeruzalem als zodanig werd nog gered. Maar je vraagt je af hoe dat verder gaat. En dan krijg je Hizkia die dan aan de koning van Babel zijn rijkdommen laat zien. Zodat hij precies weet wat daar te halen valt. En jaren later komt dus ook inderdaad de koning van Babel, namelijk Nebukadnezar, voor de poorten van Jeruzalem. En dan loopt het uit op de verwoesting van Jeruzalem. Dat duurt dan nog wel enige tientallen jaren hoor, voordat het zover is. En Hizkia is dan al lang weer van het toneel verdwenen. Maar daarom zeg ik, dat is een cliffhanger. Hoe zou dat gaan? Oh jee, dan krijg je de introductie van Babel. Maar wij weten hoe het gegaan is. De schatten van Jeruzalem zijn zeker naar Babel afgevoerd. Maar goed, dat is pas na de dagen van Jesaja dat gebeurd is. Toen was Jesaja al lang overleden. Nou ja, lang. Ja, hij was overleden, laten we het zo maar zeggen. Gemakshalve. Hoe dat ook zij, er ligt een soort pauze in het boek na hoofdstuk 39. Als het ware komt er eerst een bladzijde met niks en dan komt hoofdstuk 40 en dan lijkt het ineens een heel ander boek. Want de titel van Jesaja, de evangelist onder de profeten, stamt bepaald niet van hoofdstuk 1 tot en met 39, maar stamt van hoofdstuk 40 en wat er verder volgt. Stamt dus feitelijk van Deutero-Jesaja. Als je Bijbelse, als je evangelische waarheid wil vinden, zal ik wel zeggen, moet je Jesaja wezen vanaf hoofdstuk 40. Daar hoort dus Jesaja 53 ook bij, zal ik maar zeggen. En niet te vergeten 54 en 55, de hoofdstukken over de leidende knecht des Heren, over het schaap dat stom is voor zijn scheerders, en over neig die oor naar mij hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David en maak uw tenten wijd en span uw koorden uit en zet de tentharingen maar een eind verderop, zo stuk 54. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan die van degene die de man heeft en wat het maar was. Die hoofdstukken, dat is allemaal Deutero-Jesaja en dat begint feitelijk bij Jesaja 40. Is trouwens iets leuks wat ik u misschien ook eens, wel aardig om dat eens een keer te vertellen. De Bijbel wordt traditioneel geacht te hebben 66 boeken. Dat komt, als je de psalmen neemt als één boek, dan heb je 66 bijbelboeken. En zo staan ze ook in de index in voor in mijn bijbel. De psalmen als één boek. Tel het maar na, dan heb je een lijst van 66 bijbelboeken totaal. De aardigheid is dat dat verdeeld is in 39 boeken. Zijnde het Oude Testament. En dan krijg je er denk ik 27. Zijnde het Nieuwe Testament. Al moet je daar dan natuurlijk wel de Thessalonicense brieven, de beide Thessalonicense brieven apart rekenen. Maar dat doen we ook altijd, hè, in de opzomming. 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense, 1 Timotheus, 2 Timotheus. Dat klopt dus allemaal wel. Hè. Staat precies zoals het in uw Bijbel voorin, waarschijnlijk is een index, bij mij staat dat, genoteerd staat. 39 en 27. Maar dat is exact de hoofdstukkenverdeling van het boek Jesaja. 66 hoofdstukken. Verdeeld in 39 en 27. Nou, ik vertel het zomaar gratis, weet u wel, we zijn hier nou toch even. Ik heb nooit de indruk gehad dat hoofdstukindeling in de Bijbel een geïnspireerde aangelegenheid is. En ik protesteer ook altijd als iemand zegt, de Bijbel heeft 66 boeken. Dan zeg ik, oh, officieel zijn het er 70. Dus ik protesteer dan toch, maar ik vind het toch wel aardig, deze zaak. Of het toeval is, ja, dat lijkt me ook zo onwaarschijnlijk. Maar ja, wij kunnen er verder niks mee, hoeven verder ook niks mee. Maar over de Bijbel had ik ook kunnen zeggen. Je krijgt 39 boeken, dan krijg je 1 blanke bladzijde ertussen. En dan komt het Nieuwe Testament met nog 27. Maar ik kan het ook van Jesaja kunnen zeggen. Je krijgt 39 hoofdstukken, blanke bladzijden ertussen. Bij wijze van spreken dan, post je niks. En dan nog 27 hoofdstukken. En voor zover het waar is dat het tweede deel van Jesaja een andere stijl heeft, taalkundig. Ik kan het niet beoordelen. En ik vraag me echt af, maar ja, dat is dommigheid voor mij. Ik vraag me echt af of iemand dat überhaupt kan. Het Hebreeuws, die tekst, die Hebreeuwse grammatica, de zinsbouw en alles, de stijl dus van zo'n boek te beoordelen. En te zeggen, dat is anders dan in de eerste 39 hoofdstukken. Ze maken je wat wijs af en toe, hoor. En daaruit te concluderen dat het een andere schrijver is. Ja, daar geloof ik niks van. Als ik vandaag een artikel of een stuk of zelfs een boek zou schrijven, dan zou het toch echt een andere stijl zijn dan jaren geleden. Ik hou me er in de praktijk namelijk helemaal niet meer mee bezig. Maar het zou heel anders zijn. Dat komt dat er een boel tijd tussen zit. En ik ben een paar jaar, oh ja, misschien wel een heleboel jaren ouder geworden inmiddels. Dus doe maar, het wordt toch anders. En ik denk dat dat Jesaja ook is overkomen. Bovendien, de man heeft tientallen jaren zijn bediening vervuld. En ik denk dus dat er ook jaren zitten tussen hoofdstuk 39 en hoofdstuk 40. Maar ik denk dat het belangrijkste verschil tussen de eerste 39 hoofdstukken en de volgende 27 is de strekking van de inhoud. En als je dat een andere stijl wil noemen, ja, daar heb ik vrede mee. Ja, dat is zo. Het is 39 hoofdstukken met oordelen en dan 27 hoofdstukken over dat er wel degelijk redding is. Bovendien, dat is niet nieuw. Dat is ook wat in het eerste deel uiteengezet wordt. Want de leer van het overblijfsel, om zo te zeggen, de leer dat al die oordelen, dat ze dan toch altijd weer een gelovig overblijfsel opleveren, ja, dat is typisch Jesaja toch. En dat is toch echt het eerste deel al. Maar in het tweede deel wordt daar wat uitgebreider op ingegaan, moet ik u zeggen. Maar goed, nou even terug naar Jesaja 40 vers 1. En ik beperk mij feitelijk tot de eerste pericoop, die van vers 1 tot en met 11. Dat feitelijk een soort inleiding is op de hele rest van het boek. Dit hangt op 2 verschillende uitdrukkingen die gebruikt worden. De 1 is die van troost, herhaald in het eerste vers. En vandaar de nadruk, troost, troost, mijn volk. Maar de andere uitdrukking is die van, nou ja, vers 9. En wat er verder volgt, vers 10 zie ik, even kijken, ja, vers 10 ook. Het punt is dat daar gesproken wordt over verkondigster van goede boodschap. De term staat er 2 keer. En het wordt in verband gebracht met het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid, dat is vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Er staat een tekstverwijzing bij in mijn Bijbel naar 1 Petrus 1 vers 25. Dus uiteraard volkomen correct, want daar zegt Petrus, haalt Petrus dit vers aan. En dan volgt hier, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Dat zijn in het Nederlands vier woorden en het is er in het Hebreeuws maar één. En omdat het in de vrouwelijke vorm staat, als zelfstandig naamwoord, als vrouwelijk zelfstandig naamwoord, hebben de vertalers ervan gemaakt, verkondigster van goede boodschap. Want wat moet je dan? Goede boodschapster? Heb je slechte boodschapsters? Nee, het goede ervan staat niet op de boodschapper, maar op de boodschap. Dus hoe leg je dat uit? En dan nog is het woord goed bedacht, van we moeten er toch iets mee. Het is een problematisch begrip. Je hebt hier dus twee problematische, ik ga er zo op in, maar het zijn twee problematische begrippen. Het ene is dat van troost en het andere is dat van verkondiging van goede boodschap. Of het er wat toe doet? Nou, niet zo heel veel moet ik u dan eerlijk zeggen, want de strekking van het schriftgedeelte in het algemeen en verkort is duidelijk. Ik bedoel, als je het moest opnemen in de catechisme, zou ik maar zeggen, ik bedoel, in de verkorte versie van de Bijbel kun je het ook met twee zinnen zeggen. Ik ben daar geen voorstander van natuurlijk. Maar op zich is het niet moeilijk. Wat aangekondigd wordt is gewoon messiaanse tijd. Dat is een redelijk theologische uitdrukking trouwens. Messiaanse tijd. Men bedoelt daarmee, wat aangekondigd wordt is de komst van de Messias en daarmee de tijd die daarmee aanbreekt. En in het algemeen, ik zei u, dat is een theologische term. Wij vragen meteen, ja, wat wordt er dan bedoeld? Onze tegenwoordige bedeling sinds de eerste komst van Christus of gaat het over de wederkomst van Christus? En het antwoord is dat in het christendom in het algemeen kent men dat onderscheid niet eens, want men gelooft niet in de wederkomst van Christus. Zoals wij, ik vertel u dat wel vaker, men kent de uitdrukking, maar men houdt het erop dat dat de jongste dag is. En dat wij leven in een doorgaande tijdsperiode, bedeling, huishouding, omstandigheid, sinds de eerste komst van Christus tot aan de jongste dag aan toe. En men rekent het gewoon het niet eens van Pasen, maar vanaf kerst, dat wil zeggen vanaf de geboorte van de Heer Jezus, zodat men op een heleboel gronden er volkomen naast zit en een heel groot deel van de Bijbel vervolgens dus mist. Ik zeg het sterk, maar zo sterk is het echt wel. Dit is niet gechargeerd, ik meen dat goed serieus. Men mist van alles. Maar het antwoord op de vraag, gaat het over de eerste komst van Christus en daarna, of over de wederkomst van Christus en daarna? Ja, zoals u zegt, men kent die vraag niet eens. Maar ik moet er dan ook wel aan toevoegen dat dat een onderscheid is, dat je met alleen je 39 boeken van het Oude Testament, dat je die vraag niet zou hebben. Denkelijk. Ik bedoel, met stellige zekerheid kan ik het niet zeggen, want ik ben opgegroeid met 70 Bijbelboeken. Dus vooruit maar weer, en niet maar met 39. Maar het idee blijft dat het verschijnsel van een eerste komst van Christus die daarna zich terugtrekt om pas even later, 2000 jaar later, opnieuw te verschijnen. Ja, dat is een concept dat wij kennen uit het Nieuwe Testament. En daarna, omdat wij het uit het Nieuwe Testament kennen, vinden wij het in het Oude Testament ook terug. Dat is een keihard voorbeeld van hoe men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. Want die kreet is niet onbekend. Maar hoe je dat dan doet en wat er de consequenties van zijn, is kennelijk wel onbekend. Wij kennen dit verschijnsel namelijk en we vinden het terug in Jozua 3. Ik bedoel, wat ik net zei, dat de Heer kwam, maar hij is zich teruggetrokken en 2000 jaar later komt hij alsnog. Vroeg zegt dan maar zoiets. Dat is Jozua 3. Dat is de kinderen Israëls moeten door de Jordaan trekken en dan krijgen ze instructies over hoe dat moet. Instructies die puur ritueel zijn, want het is verder nergens nuttig voor wat ze dan moeten doen, maar dan moet de voorop, dat hele volk moet door de Jordaan, nu weten ze een paar miljoen mensen bij elkaar. Maar dan moeten de ark des verbonds, die kist dus, die moet door de Levitische priesters gedragen worden. Die moet voorop lopen. Die moet het water instappen en dan wijken de water van de Jordaan. En dan moeten ze op de bodem van de Jordaan moeten ze halt houden. En daarna komt pas het volk. Maar de oorspronkelijke afstand tussen de Ark des Bonds en het volk wordt gemeten, die zou moeten zijn, want dat staat daar, 2000 ellen. 2000 eenheden, 2000 units, 2000 maten, kan mij schelen, want dat is wat een el betekent. 2000 ellen. Met andere woorden, eerst die Ark des Bonds, de Jordaan in, en dan moet je 2000 ellen wachten voordat de eerste Israëlieten bij de Jordaan zijn en er doorheen trekken. Op de tiende van de eerste maand. Dat is de datum die overeenkomt met de intocht in Jeruzalem. En bij de intocht in Jeruzalem stond de Heer daar en zag Jeruzalem en zei: we gaan vandaag toch wel niet feestelijk Jeruzalem binnen. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik erover. Hè? Zei hij niet dat hij dat goed begrijpt, maar hij zei: het gaat niet door. Want Jeruzalem zal verwoest worden. En vervolgens is de Heer het laatst gezien op die Olijfberg en ten hemel gevaren. En met de mededeling: deze Jezus zal al zo wederkomen. Het was ook op de tiende van de eerste maand, de verjaardag van het doortocht door de Jordaan onder Jozua. En wat ik probeer te vertellen is dit, dat we dat onderscheid tussen eerste en wederkomst in het Oude Testament niet expliciet vinden. Als we ernaar zoeken omdat we het kennen, ja, dan vinden we het. En niet alleen daar hoor, maar in nogal wat andere plaatsen en omstandigheden. Hoe dat ook zij, dat weten we dan niet. Maar waarop slaat nou troost, troost mijn volk? Men zegt, het gaat over nieuwtestamentische tijd. En de Zionisten zeggen, nee, het gaat over het uitroepen van de staat Israël in 1948. Of al eerder, in een van die jaartallen die bij de Zionistische beweging staan, of iets dergelijks. Zie? De vraag is, waarover gaat het eigenlijk? En ja, je kunt natuurlijk zeggen, troost is nieuw verbond, ongerechtigheid verzoend. Dat is de opstanding van Christus, want hoe dan ook, in de opstanding van Christus is een eeuwige gerechtigheid aangebracht en leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht, en dat is het dan. Maar nou heb ik het gekoppeld niet aan Israël, maar aan Christus zelf, aan de Messias. En dat is eigenlijk de enige veilige methode, want ja, de trooster, is dat troost, troost? De trooster, ja, christenen weten dat niet, maar de trooster, de joden weten dat wel. De trooster, dat is de Messias. Dat is Christus. Die overigens zei, ik ga heen voor een jaartje of 2000. Nee, dat, zo zei hij dat niet. En dat, zo kan je dat ook niet zeggen. Maar hij zei, ik ga heen, maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Een andere trooster. Zodat de goede vraag zou moeten zijn eerst, wie is dan de trooster als hij een andere trooster zal zenden? Dat bedoel ik, hè? De trooster is Christus. En de andere trooster, wie is dat? Ook Christus, heel goed. De Heilige Geest heet hij dan. Dat is het. Want de volgende vraag is natuurlijk, ik zal de Vader bidden en dan zal hij een andere trooster zenden. Maar hoezo de Vader? Als de Vader wat zendt hij dan? Ja, als je verder van niks weet, dan de Zoon dus, logischerwijze. En dat is ook wat hij doen zou. Dat zei de Heer trouwens ook, want hij zei, maak je geen zorgen, ik kom weder tot u. En ik zal bij u zijn, en ik zal in u zijn, enzovoort. Hetzelfde schriftgedeelte hoor. Dat is helemaal niet ver gezocht of zo. Staat daar allemaal. Het wordt pas moeilijk door de traditionele leer van de drie eenheid. Daar wordt het pas moeilijk van. Dan ontstaat de vraag, wie van de drie? Ja. Dan wordt het moeilijk. Maar het is een onderscheid wat helemaal niet gemaakt wordt in de Bijbel. Dat komt in de Bijbel niet voor. En dus blijf ik gewoon zeggen, de Vader zal u een andere trooster zenden. En daarna zei hij, ik kom weder tot u. Dat had hij trouwens ook gezegd ter gelegenheid van, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Om maar eens wat te noemen. Kortom, de Heilige Geest is Christus. Maar nu niet als de zinnelijke die naast ons staat of zo, maar als degene die in ons woont. Maar hij is dezelfde. Nou goed, die leg ik een andere keer weer uit. Maar nu dat begrip troost. Dan moet ik u zeggen dat het begrip troost, dat is niet zo'n positief begrip als wij zouden denken. Want in het Nederlands is het een redelijk positief begrip. In het Grieks van het Nieuwe Testament ook. Maar het oorspronkelijke woord is niet Nederlands, niet Grieks, maar is Hebreeuws. En hier, dus Jesaja, het Oude Testament, dat is dus Hebreeuws. En het probleem van het woord is, van sommige andere Hebreeuwse woorden trouwens ook, dat wij er geen vertaling voor hebben. Geen equivalent in het Grieks of in het Hebreeuws. Bestaat gewoon niet, we hebben het niet. Er is niet een woord dat dat zomaar dekt. Dat is het probleem dus waar de zogenaamde, hoe heet dat? Waar de lui tegenaan lopen die een concordante Bijbelvertaling voorstaan. Heb je waarschijnlijk al nooit gehoord, maar misschien ook wel, want het kan heel goed. Dat zijn de lui die zeggen dat je de Bijbel concordant moet vertalen. Dat wil zeggen dat je, heeft van doen met de concordantie en zo, heeft van doen met dat je hetzelfde woord in de grondtekst altijd moet vertalen met hetzelfde woord in de taal waarin je maar vertaalt. Dat heet concordante Bijbelvertaling. Nou, dat kan niet. Dat is leuk bedacht. Dat kan niet. Dat is het ideaal van de HBS. Zijn er HBS'ers hier? Nee, hè? Okay. Het ideaal van de HBS'ers. Ik bedoel, dat is een beetje onnozelheid. Dat klinkt interessant, maar onder het motto, heel interessant, maar gaat u verder. Het slaat namelijk helemaal nergens op. Het kan namelijk niet. Dat veronderstelt dat elke taal dezelfde reeks woorden heeft die rechtstreeks op elkaar passen. Die volstrekt identiek zijn. En dat is niet zo. De toepassing van bepaalde woorden, soms dekken ze elkaar, soms niet. Soms kun je het ene woord vertalen met het andere en soms kan het ook niet. Dat blijkt uit de context, dan dekt het toch weer niet. Dan wordt het moeilijk. Nou ja, dit is een woord waar helemaal geen ander woord voor is. Omdat het niet positief is, het is niet negatief. Het kan allebei, want dit woord vertaald met troost drukt eigenlijk alleen maar verandering uit. Maar de vertaling met verandering dekt het ook niet echt. Daarvoor is het een te plat woord. Maar ik zal het u voorleggen. Wij kennen dit woord nagam in het Hebreeuws. Wij kennen het fundamenteel in twee verschillende vertalingen. Waaruit blijkt dat je het niet met één woord kunt vertalen. Want wij kennen het als het woord voor troost of trooster of vertroosten, maar iets met troost erin. In de zin van positief. Het is namelijk zo dat als de vertalers denken dat het woord iets positiefs inhoudt, dan vertalen ze het met troosten. Of vertroosten, of trooster, of wat het maar is. En als de vertalers denken dat het negatief is, dan vertalen ze het met berouw. Bijvoorbeeld in de uitdrukking, het vertroostte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar zo kan je het niet vertalen. Waar het staat, ik weet niet waar het staat. Genesis 6 is dat, geloof ik, hè? Genesis 6. Ja, toen vertroostte het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En ik zoek hem het opzet op, want kijk, er staat nog wat achter. Er staat, en het smartte hem aan zijn hart. Kijk. En uit die toevoeging, het smartte hem aan zijn hart, blijkt dat het een negatief begrip is en niet iets positiefs. En het is daarom vertaald met het berouwde de Heere. Alleen, ja, dat dekt het begrip ook niet natuurlijk. Dan krijg je weer dat gedoe van, hoezo kan God ook al berouw hebben? Het antwoord is ja, God heeft ook berouw, want er staat in de Bijbel, het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. En het berouwde de Heere dat hij gezegd had, ik geloof dat het daar ook voorkomt, Nineveh te zullen oordelen en hij deed het niet. Toch maar niet, dan kun je van God ook al niet op aan. Die heeft soms ook spijt van dat hij bepaalde dingen gedaan heeft of zo. En zo wordt het dan uitgelegd, maar dat betekent het ook weer niet. Dus ja, er is geen woord voor. En daarom doe ik mijn best nu om het uit te leggen wat het betekent. Het betekent dat de Heer een verandering gaat teweegbrengen. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Ik heb ook geen Nederlands woord ervoor. Wat het betekent is, hij gaat er iets aan doen. Aan die mens. En wat hij eraan gaat doen is tamelijk rigoureus. Want hierna volgt dus de vloed van Noach. Waarmee God een oordeel bracht over de wereld der goddelozen. Ik geloof dat Petrus die uitdrukking gebruikt in 2 Petrus. Maar goed, zo'n uitdrukking wordt dan gebruikt. Het berouwde, maar dit is de negatieve kant van het verhaal. Staat in vers 6, staat in vers 6 stond het ook al, geloof ik. Ja, vers 6 en dan vers 7. De Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem enzovoort. Want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Ja, vertalen met vertroosten kan niet. Maar wat het betekent, en dat moet je dus voortaan onthouden, wat het betekent is dat God een verandering gaat aanbrengen. Hij gaat ingrijpen, rigoureus. En of het ten goede of ten kwade is, ja, dat is de vraag niet eigenlijk. Dat is het probleem wat zich voordoet, omdat wij het moeten vertalen. En welk woord kiezen wij dan? Omdat we er geen Nederlands woord voor hebben dat het begrip dekt. Hierna lees ik altijd meteen Genesis 24 trouwens, vanwege het contrast. Dat is ook de volgende keer dat de uitdrukking voorkomt in de Bijbel. Genesis 24, vers 67, waar Isaac zojuist kennis gemaakt heeft met Rebecca of andersom, of allebei. En raad eens wat ze doen, rennen naar de tent. Vers 67, en Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah, die immers overleden was. En hij nam Rebecca en ze werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac, en dan komt het woord, vertaald met getroost. Ja, prima, ja, daar komen wij wel mee weg. Maar het idee is dat moeder Sarah van het toneel verdwenen is. Die is gestorven namelijk. En de tent stond leeg. En nu komt in de plaats van Sarah, komt Rebecca in de tent van Sarah. Dat is een verandering. In dit geval zou je zeggen ten goede. Ik wil me er verder niet mee bemoeien met Isaacs huwelijk. Later krijg je toch wat bedenkingen. Maar toen maar, of het ten goede of ten kwaad is, maar dat is het punt niet. Het gaat er gewoon om dat er vervanging plaatsvindt. Dat er iets komt in de plaats van het voorgaande. Iets beters gewoonlijk in plaats van dat wat er beter niet had kunnen zijn. Maar het kan ook andersom misschien. Het hangt er vanaf van welke kant je de dingen bekijkt. Maar dat is wat het woord voorstelt. Een verandering. Zie je? En daarna moet ik u zeggen, nou ja, de verschijning op het toneel van Rebecca in de plaats van Sarah is net zo goed een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Want die beide vrouwen zijn allebei een beeld van Israël in de loop van de geschiedenis. En dat moet wedergeboren worden. Het oude Israël verdwijnt van het toneel, dat is Sarah en dan komt Rivka. Populaire naam heb ik gezien, Rivka. Dat is mode. Na Reuven is het nu Rivka, wat mode is. Ruben. Voor de jongetjes, en nou is het Rivka, voor Rebecca, voor de meisjes. Maar er komt Rebecca voor in de plaats, maar het is de uitbeelding van wedergeboorte, maar dat zat al in de voorgaande uiteenzetting over hoe die knecht van Abraham Rebecca moet versieren. Letterlijk en overdrachtelijk, ja. Nou goed. Maar dat is wat troost feitelijk is. Bovendien, de eerste keer dat het woord in de Bijbel gemeld wordt, is nog eerder, Genesis 5 vers 29, waar het een toevoeging is van de naam van Noach. Want Noach komt van Nagaan. Vandaar dat de naam Noach vertaald wordt met vertrooster, maar soms ook met vernieuwer. Want bij het vertalen van namen is men wat vrijer. de vernieuwer. Hij bracht namelijk, of via Noach kwam de grote verandering. Een nieuwe mensheid op een gereinigde aarde en wat het maar was. Natuurlijk in hoge mate symboliek. Maar historisch, natuurlijk, historisch. Maar tegelijkertijd in hoge mate symboliek bedoel ik. En weer, Noach is aantoonbaar uit de Bijbel een type van Christus. En dat is dus de echte Noach en daarmee de echte trooster. Enzovoort. Maar het gaat om verandering. Of het ten goede is, ja, dat staat er gewoonlijk dan wel bij. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Troost, troost, mijn volk. Maar bij mijn volk moet ik je op het hart drukken dat het optreden van Jesaja in het algemeen en in hoge mate plaatsvond in de dagen dat het tienstammenrijk nog bestond. Dat wil zeggen, Israël is het tienstammenrijk, niet eens het tweestammenrijk. Al staat daar tegenover dat Jeruzalem natuurlijk de hoofdstad was van het tweestammenrijk, maar Jeruzalem was feitelijk de zetel van het Davidische koningshuis. En de beloften zijn gedaan met betrekking tot Israël totaal als volk van God. En met betrekking tot David als dat koninklijk huis waaruit de Messias zou voortkomen. En als hier dus gesproken wordt over mijn volk en Jeruzalem, dan gaat het niet aan om dat te willen beperken tot slechts twee stammen van Israël. En dan ook nog maar een deel ervan eigenlijk. En zeker gaat het niet aan om het toe te passen op het sionisme en het herstel van een Joodse... Herstel is ook nog niet het goede woord. Maar goed, de oprichting van een Joodse staat in Judea enzovoort. Dat slaat helemaal nergens op. Gaat over wanneer het volk tot geloof komt. Officieel. En dat is feitelijk pas, nou ja, officieel, zo smal mogelijk, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is een goede reden voor het komt tot geloof en dat markeert het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat betekent dat de Heer dan komt. En die zou komen na 70 weken. Dat is de hele korte, smalle interpretatie. In de praktijk is hetzelfde zo smal in de Bijbel. Het gaat om een reeks van gebeurtenissen bij elkaar. Dat is hier ook. Want hier wordt gezegd, spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat wil zeggen, er moet toch eerst wat aan Jeruzalem verkondigd worden. En onder Jeruzalem niet maar te verstaan de stad als zodanig, maar daarmee heel mijn volk. Vandaar de uitdrukking. Mijn volk, uit vers 1... En dan Jeruzalem in vers 2 en later nog Sion in bijvoorbeeld vers 9. Het is allemaal de aanduiding van Israël. En daar is geen stam bij uitgezonderd. Het gaat fundamenteel uiteraard over heel Israël. Hoe het in de praktijk zou uitwerken, hoe het echt zou gaan, dat heb ik in inleidende woorden gezegd. Dat is namelijk en blijft namelijk de of een verborgenheid in het Oude Testament. En je hoeft niet een antwoord te verwachten op die vraag. Gaat het over de eerste komst, gaat het over de wederkomst? Nee, het gaat over het algemene verschijnsel, de komst van de Messias, die de middelaar zou zijn van een nieuw verbond in plaats van het oude verbond. Met als gevolg dat Israël onder de Messias, de koning uit het huis van David en onder de herstelde troon van David, terugverzameld zou worden naar het beloofde land, om zo te zeggen, Eretz Israël. Het belooft ook de herbouw van Jeruzalem, de bouw van een paleis, van een tempel en wat het maar wezen mag, alles bij elkaar. En dat gaat niet van de ene dag op de andere. Nieuw Testamentische tijd dus, met recht. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En wat doet de mens ook alweer met het hart? Dus Deuteronomium 30 nog, later in het Nieuwe Testament aangehaald, dat zou je ernaast moeten leggen, in Romeinen hoofdstuk 10 is het nog, het gebed wat Paulus doet voor Israël is tot hun zaligheid, maar de bedoeling is dat zij komen tot het aanroepen van de naam des Heeren, maar hoe zullen ze aanroepen van wie ze niet gehoord hebben? En nu zullen ze horen zonder die hun predikt. En hoe zal er gepredikt worden zonder dat er iemand gezonden wordt? Dus zei Paulus, zend mij maar. En dan gaat het hier over. Dat iemand gezonden zou worden om te spreken naar Jeruzalem. En in datzelfde Romeinen 9 en 10 wordt gezegd dat men met het hart zou geloven en met de mond zou beleiden ter zaligheid enzovoorts. Kortom, die begrippen zijn het. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar zover is het nog niet in de praktijk. In ieder geval, het Nieuwe Testament zet uiteen dat de situatie van het Joodse volk zo blijft tot het eind van de 70ste week aan toe. En dan pas zullen ongerechtigheden verzoend worden, eeuwige gerechtigheid worden aangebracht enzovoort. Met voor een deel dezelfde woorden als die hier staan. Dat is Daniël 9 vers 24, voor alle duidelijkheid. En in onze dagen geldt dat het Joodse volk is gestruikeld enzovoort. Toch? En dat de zaligheid van hen is weggenomen, het koninkrijk van hen is weggenomen, allebei trouwens staat het, en gegeven is aan een ander volk dan wel aan de heidenen. Respectievelijk Matthäus 21 en Handelingen 28. Nog anders, ook met woorden onder andere uit Romeinen hoofdstuk 9. Het Joodse volk is officieel lo ami, dat is niet mijn volk. En voor zover een ami is, maken u en ik daar deel van uit. En dat is niet van het Joodse volk. Sterker nog, men zou van dat verkeerde geslacht behouden moeten worden, zegt Petrus in Handelingen 2. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Christendom is per definitie niet Joods. Uitdrukkelijk niet. Niet omdat ik dat vind, of omdat ik antisemitisch ben of zo, gewoon omdat het in de Bijbel staat. Zie? Kortom, dit is aan het Joodse volk als zodanig nog niet vervuld. De vraag kan natuurlijk wel zijn, maar is het vervolg vervuld aan Israël? Maar dat is dezelfde vraag als, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En daarvan zeg ik altijd dat het te veel vragen zijn in één keer. En dat er niet gewoon ja of nee op te antwoorden is. En dat kan ik nu dus ook niet doen, dat is niet te doen. Als het gaat over het koninkrijk, dat immers onderdeel uitmaakt van het nieuwe verbond enzovoort, van het herstel van de troon van David, moet ik u zeggen, nee, dat zou niet gebeuren. Maar als het ging om het prediken van de zaligheid in de zin van dat iemand die tot geloof komt deel krijgt aan het opstandingsleven, het leven van de Messias, en deel krijgt aan zijn zegening en zijn erfenis, om zo te zeggen, is het antwoord ja, zeker wel. En daar krijgen wij ook deel aan. Dat is wat ons gepredikt is en dat is wat tevoren was aangekondigd. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. In de hemel. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn dood, zijn opstanding. Bovendien, Christus is in zijn opstanding tot hoge priester gesteld en hij is hoge priester van zijn volk en van zijn huis en er staat van ons dat wij zijn huis zijn. We hebben daar dus deel aan. Maar het koninkrijk, nee, dat is nog niet. Dus ja, je kan niet zeggen, je kunt je een paar simpele vragen stellen en die beantwoorden met ja of nee. Het is gecompliceerder. Bovendien, voordat dit voor de volle 100% zou vervuld zijn, zou er dan toch ook nog eerst komen een stem des roependen in de woestijn die zou roepen, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Nou ja, dat maakt het niet eenvoudiger nu, maar van de gelegenheid maak ik gebruik om een paar dingen dus even heel snel te zeggen. Dat is ook wel eens prettig. Dat is dit, voor zover wij leven onder die troost van Ami en voor zover wij zijn volk zijn, Ami, en deel hebben aan die troost en voor zover er enige troost is, dat zijn woorden letterlijk uit 2 Korinthe 1, over die troost. Voor zover dat zo is, is de vraag, maar is er dan voordat de gemeente gebouwd werd, is er dan iemand geweest, een stem in des roependen in de woestijn enzovoort. En dan is het antwoord, maar kent allemaal het antwoord, mag ik hopen, ja, dat was Johannes de Doper. Maar als we in het oog hebben niet maar onze bedeling, maar de complete vervulling van het een en ander, en dus de openbaring van het koninkrijk aan inderdaad beginnen bij Israël en zeker ook aan Jeruzalem. Hoe zit het dan met die stem des roependen in de woestijn? En dan moet ik u zeggen, nou die is makkelijk, want die stem des roependen in de woestijn is dan niet zomaar een uitspraak over een figuur als Johannes de Doper, met alle respect, maar het is een uitspraak over de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. En eigenlijk tot op heden. Iemand die predikt, maar er heeft geen effect. Maar het gaat wel aan de komst des Heeren vanaf, want dat staat er, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat wil zeggen, het moet aan de wederkomst van Christus vooraf gaan. De uitspraak binnen het Oude Testament, de uitspraak over die stem des roependen in de woestijn, is heus een uitspraak over de Heer Jezus zelf. En daarna vertel ik het hoe ik het altijd vertel. Namelijk, mocht iemand nou zeggen, deze Jezus is de Messias nog niet, het is nog niet de tijd voor het koninkrijk, het is nog niet de tijd voor troost, troost mijn volk, want eerst moet er nog een wegbereider komen, dan zal die vraag beantwoord zijn met, dat was Johannes de Doper. En mocht u zeggen dat het toch wat vreemd klinkt, als ik het zo zeg, wat vergezocht, dan heb ik er nog één voor u. Mocht er iemand zeggen, maar er moest toch eerst nog, Elia moest toch eerst komen, maar die staat in de Bijbel. Hè? Elia moet toch eerst nog komen. Toen zei hij, ja, maar dat was Johannes de Doper. En die kwam in de geest en de kracht van Elia. Dat betekent die gewoon Nederlands. Die brengt vervulling van de profetie over de komst van Elia voordat de Messias komt. Die kwam in de geest en de kracht van Elia. Hij brengt vervulling van die beloften. Vandaar dat steeds gevraagd wordt naar de identiteit van Johannes de Doper. Wie is dat eigenlijk? Is dat Elia? Ja, in zeker opzicht wel. De profetie over de komst van Elia wordt op hem van toepassing gebracht door de Heer Jezus zelf. Hij zei feitelijk, als jullie nou tot geloof zouden gekomen zijn, nu, jullie nu als volk tot geloof komen, dan zou hij de Elia geweest zijn die komen zou. Maar dan zou hij ook geweest zijn de stem des roependen in de woestijn. En dat is het verhaal over de dubbele vervulling van werkelijk talloze, ik heb ze nooit kunnen tellen, het zijn er zoveel, talloze profetieën uit het Oude Testament, die dus een, wat wij dan populair noemen, een voorvervulling krijgen in het verleden, maar die feitelijk profetieën zijn over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Gaat eraan vooraf. Dat moest ook wel, want eerst moest de reinigmaking onze zonden teweeggebracht worden. Zo heet dat. En over Christus staat dus dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, sindsdien is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarmee breekt nieuwtestamentische tijd aan. Maar er moest eerst iets anders gebeuren. En vandaar die profetieën ook over het schaap dat stom is voor zijn scheerders in Jesaja 53 en zo verder. En daarna is er nog iets. Want nou we toch over dubbele vervulling hebben van dit soort uitspraken. De profetieën over Israël als Gods volk, als een volk dat Lo-Ami was, maar alsnog in de toekomst, in Messiaanse tijd, Ami zou worden. Die profetieën hebben net zo goed twee kanten. De ene kant is dat het vervuld wordt in onze tegenwoordige tijd, echter niet aan het Joodse volk. Expliciet, met alle duidelijkheid, niet aan het Joodse volk. Wel aan Joden, maar niet aan het Joodse volk. Die niet. Het kan van alles zijn, de heidenen, maar het is niet het Joodse volk. En in de toekomst zullen diezelfde profetieën alsnog een toepassing krijgen in verband met het Joodse volk. En het verschil tussen die beiden is een heel simpel. Het verschil tussen die beiden is dat zolang het Joodse volk nog niet tot geloof komt en nog niet officieel Ami is, wordt dat koninkrijk van Christus niet openbaar, want dat Joodse volk is Juda. Per definitie de stam van Juda en nog zo het een en ander, maar feitelijk de stam van Juda, officieel. En daarmee de koninklijke stam. En de scepter zou van Juda niet wijken enzovoort. Dat wil zeggen, als dat koninkrijk komt, komt het via Juda. Zoals ooit in het verleden, in de dagen van David. Toen Israël een koninkrijk werd, zal ik maar zeggen, kwam het inderdaad via Juda. David is niet voor niks eerst 7 jaar met grote nadruk koning geweest, alleen maar over Juda. En niet over Israël. Weet u dat? Staat er letterlijk zo, hoor. En daarom zeg ik het ook net zo letterlijk. Moet komen over Juda. En zolang het Joodse volk niet tot geloof komt, ik kan natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, zolang het einde van de 70ste week nog niet is aangebroken, wordt dat koninkrijk niet openbaar en blijft het dus verborgen, want het bestaat wel. Omdat er een koning is, namelijk, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is gegeven alle macht. Hij is de koning der koningen en heer der heren. Niet hij zal in de toekomst in die positie erkend en geplaatst worden. Hij is daar al in. Hij is van hoger hand aangesteld namelijk. En in die hoedanigheid zal hij in de toekomst verschijnen. Niet om aangesteld te worden, dat is al lang gebeurd. Dat is Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion enzovoorts. Dat is al lang gebeurd. Snap je wel? En de vraag waarom wordt het niet openbaar is omdat God gezegd heeft dat het zou gebeuren via het Joodse volk. En hij heeft bovendien ook gezegd dat het pas zal zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. En in het licht van het Nieuwe Testament hebben wij ook begrepen dat er nogal wat tijd passeert tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dan zijn we weer bij die 2000 jaar. Neem dit niet al te nauwkeurig wat ik nu zeg, want dit was ook niet al te nauwkeurig, maar keurig afgerond op 2000 jaar. Vooruit maar, hè. Sorry.
Het is dus ook een kwestie van bedeling.
Het is een bedeling, het is allemaal een bedeling in kwestie, ja. Het is hoe God het een en ander heeft ingericht. En dus zitten wij in onze dagen weliswaar wis en waarachtig met de ultradispensationalisten zeggen, nee, het koninkrijk is pas in de toekomst en dus het nieuwe verbond ook. En dus is Christus ook onze hoge priester niet. Maar allemaal in de toekomst. Maar die kunnen dit verschil zeker niet maken. Of hebben het niet gelezen. Of, ik weet het ook niet. Maar het nieuwe verbond is aangebroken. Christus is aangesteld. Zelfs tot koning. Zeker wel. Hij wordt alleen als zodanig niet erkend. Vandaar dat ook David jarenlang door het leven trok. Terwijl hij tot koning gezalfd was van Gods wegen, maar nog geen koninklijke macht kon uitoefenen. Toch? Nou, dat is de positie van Christus nu en van ons trouwens ook. Daarom zeg ik altijd, wij zitten met David in Adullam. Ergens in de wildernis. Dat woord staat hier, wildernis. Nou, zo kom ik erop. Ergens in de woestijn enzovoorts. Hè. Kijk, nog een keer. Het Joodse volk moet tot bekering komen. Vanaf dan, vanaf dat moment, zal de Heer komen en zijn koninkrijk op aarde openbaar maken. Niet van de ene dag op de andere, dat is heel werk. Maar vanaf dat moment gebeurt dat. Vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Nog een keer, Daniël 9 vers 23. Maar zolang dat niet gebeurt, wordt die zaligheid van het nieuwe verbond wel degelijk gegeven aan een ieder die gelooft. Alleen het gebeurt niet via het Joodse volk, maar het gebeurt wel via Israël. En in de praktijk dus inderdaad via die 10 stammen van Israël. En dat maakt het moeilijk in de praktijk om even gauw uiteen te zetten wat het verschil is tussen Israël en de kerk, Israël en de gemeente. Of eventueel wat de overeenkomst tussen die beiden is. Het is niet hetzelfde. Maar de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, want eerder is dat niet begonnen, officieel. Officieel. Vanaf de opstanding van Christus dat werk gebeurt officieel via de 10 stammen van Israël. Sterker nog, God had niet alleen beloften gedaan met betrekking tot koningschap. Hetgeen berust bij Juda. En dus eventueel bij wat wij noemen de 2 stammen. Wat een rare term is, zeg ik er ook altijd bij, maar ja. Maar God heeft ook beloften gedaan met betrekking tot eerst geboorterecht. En daarvan heeft hij gezegd dat het berust niet bij Juda, maar bij Jozef. Bij Efraïm en Manasse. En het hele punt is dat de roeping van de gemeente van vandaag, de kerk, hoe je het maar noemt, dat naar Bijbelse maatstaven berust op de beloften die gedaan zijn aan Jozef. De belofte namelijk met betrekking tot eerst geboorterecht. Met als gevolg dat het eerst geboorterecht van de gemeente, want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen, berust op die beloften aan Jozef. En dus bij de 10 stammen van Israël. En dus toch Israël, en wis en waarachtig mijn volk, alleen het is niet het Joodse volk. En dat onderscheid moet men, ja, moet men kennen. Ik kan ook zeggen, dat leer je vanzelf kennen als je je Bijbel bestudeert. Althans, zo is het mij vergaan. Maar je moet het kennen, andersom geredeneerd dan, je moet het kennen om de Bijbel te begrijpen. En dan heb je niet meer de vraag, waar gaat het over? Gaat het over de eerste of de wederkomst van Christus? Het gaat over allebei. Het gaat over nieuwtestamentische waarheid. Het nieuwe verbond namelijk dat de verandering brengt van oud naar nieuw, van oude schepping naar nieuwe schepping, van een oud priesterschap van Aaron naar een nieuw priesterschap van Melchizedek enzovoorts. Van Lo-Ami naar Ami, van niet mijn volk naar mijn volk enzovoorts. En je kunt deze woorden toepassen inderdaad op historisch en profetisch kun je dit toepassen op het Joodse volk. Maar ik weet zeker, dan doe je het schriftgedeelte wel groot onrecht. Want waar het over gaat is het algemeen nieuwtestamentische waarheid. En zeker gaat het dus inderdaad over de gemeente van vandaag. Alleen dan moet ik laten zien wie mijn volk is, wat dat is, Ami. En dan moet ik ongeveer 2 hoofdstukken van Hosea bespreken om te laten zien dat die uitspraken over dat Lo-Ami Ami zal worden niet eens uitspraken zijn over het Joodse volk, maar alleen maar over de 10 stammen van Israël. En over het aanbreken dus van onze bedeling. Juda is daar niet in betrokken, daar gaat het niet over. Zie? Dat soort dingen moet ik dan uitleggen. Dat begrip Lo-Ami. En verder, ja, dat alles wat hoog is vernederd zou worden en alles wat nederig is verhoogd zou worden, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het Joodse volk, de koninklijke stam, is vernederd geworden. En de heidenen, die waren nederig en laag ten opzichte van de Joden. De Joden keken er ook minachtend op neer. Wel, de heidenen zijn deelgenoot geworden van het evangelie. En ik bedoel natuurlijk ook specifiek de 10 stammen van Israël, waar de Joden net zo goed op neerkeken. Want die hadden immers de Mozaïsche wet verlaten enzovoort. En God had ze in de ballingschap gestuurd. En zij waren sindsdien het echte Israël, de 2 stammen van Israël. Dus keken erop neer. Nog vandaag. Kan u voorlezen? Dat zou ik me nu niet, dan moet ik het eerst meenemen, maar zou ik u kunnen voorlezen hoe de Joden denken over de 10 stammen in casu de christenen. Want er zijn Joden die dat heel goed weten, wie die christenen zijn en hoe de connectie is met de 10 stammen van Israël. Echt wel, maar ze spugen erop. Ze vinden het afgoderij. Maar goed, vanuit een standpunt. Ze kijken erop neer, maar het is wat verhoogd zou worden. En dat is de achtergrond van al die omstandigheden in het leven van de Heer Jezus, in de tekenen dus die hij deed. Ik zei niet wonder, ik zei gewoon tekenen. In de tekenen die hij deed, waarbij hij zich afgaf met, dat weet iedereen, met hoeren en tollenaren, in plaats van met nette religieuze Joden. Het werd hem hoogst kwalijk genomen, maar onderweg moet je leren dat die hoeren en tollenaren een beeld zijn van die 10 stammen van Israël. Degene die ontrouw zijn. Want degenen die ontrouw zijn, als mannen zijn, heten ze tollenaars. En als vrouwen zijn, heten ze hoeren. Ontrouw. En bovendien zijn niet alleen hoeren en tollenaars, maar dan heb je nog de kreupelen, de blinden, de doofstommen en wie het allemaal maar waren. Onze broeder hier zegt altijd de mensen met mogelijkheden. Maar in de Bijbel blijven het de mensen met onmogelijkheden, met hun grote beperkingen. Zij zijn uit de boot gevallen. Dat zijn die diensten allemaal van Israël. En dan krijg je dus ineens zo'n gelijkenis. De genoden willen niet komen naar de maaltijd. Het was voor hen bestemd, dat wisten ze ook. Maar de bel gaat, het eten staat op tafel. Ze moeten komen en dan komen ze niet. En toen zei die heer, die zei, nou ja, ik ga het ook niet weggooien. Hè? Dus ga maar weer de straat op. In de heggen en stegen en dwingt ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. Vraag het maar aan iedereen. Kan jou het schelen, staat er nou toch? Enzovoort. En toen kwamen die hele verzameling. Ik vraag me nog altijd wat af waar die ineens vandaan kwamen. Maar ik weet het. Want die lammen, blinden, kreupelen en wie het maar waren. Maar die vandaan, van het einde der aarde kwamen die. Met dank aan Jesaja, Deutero, wel te verstaan. Staat er allemaal in. Dit is hoofdstuk 42. Je hoeft niet op maar één bladzijde om te slaan. Daar staan die dingen al. Over van het einde der aarde enzovoort. Waar de zaligheid naartoe zou gaan enzovoorts. En waar dus de troost, waar de verandering zou komen. De verandering zou komen bij de tienstammen in hun ballingschap. Ze zouden het evangelie horen. Christus zouden gepredikt worden. En ze zouden inderdaad Christus aanvaarden. Als volk zouden ze gekerstend worden, heet dat. Dat is een belangrijk onderdeel van de Europese geschiedenis. De ontkerstening trouwens ook in onze dagen. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Zie? Nou, en het andere woord wil ik nog even op ingaan. Dat is dat woord verkondigster van goede boodschap. Dat is ons woord evangelie. Want als dit vertaald wordt naar het Grieks in de Septuaginta, dan staat daar het woord evangelie. Ze moeten het, want het Grieks heeft er ook geen woord voor. En het Nederlands ook niet, want bazar of bezer, dat is het woord. Ja, blijkbaar betekent het een boodschap. Dat blijkt uit het verband. Een mededeling, een verkondiging. En of het goed is of slecht, dat zit niet in het woord opgesloten. Zeg maar drie lettertjes. Bazar, bezer. Maar het is een boodschap. Maar wat wel in het woord opgesloten zit, is dat het een boodschap is die niet onverwacht komt. Beter is te zeggen, het is de boodschap die verwacht mocht worden. U weet wat, dat is de boodschap die na 9 maanden komt. Sommige mensen zijn hun tijd ver vooruit. Wel 2 maanden zelfs, heb ik begrepen. Maar normaal gesproken komt de boodschap na 9 maanden. Maar als de boodschap na 9 maanden komt, weet u wat de boodschap inhoudt, toch? Ik bedoel, als je er zo lang op wachten moet, dan weet je waar het over gaat. En sommige dingen gebeuren. Kijk, als de boodschap gebracht wordt dat Saul dood is, ja, daar ging het al jaren om. In die strijd, die tegenstelling tussen Saul en David. En vanaf dat David gezalfd was, totdat hij koning werd. Ja, al die tijd zit je te wachten van het moet gebeuren, moet gebeuren. Maar ja, Saul loopt daar nog rond. Die moet een keer doodgaan. En eindelijk wordt dan medegedeeld dat Saul dood is. En dan wordt dit woord gebruikt. In de Bijbel dus, hè. En eigenlijk moet je dan zeggen dat het woord betekent dat iets vlees geworden is. In de zin van dat iets gerealiseerd geworden is. Dat is de enige echte betekenis van het woord. Al het andere is toepassing. Want bazar is hetzelfde als bezer. En het wordt vertaald met vlees. Het komt hier ook voor, want er staat in vers 6... alle vlees is als gras. Maar dat woord vlees is hetzelfde woord in het Hebreeuws als verkondigster van goede boodschap. Want dat is ook de samenhang tussen die begrippen. Het idee is namelijk dat de boodschap De mededeling is dat wat verwacht mocht worden, wat beloofd was of anderszins verwacht mocht worden, dat dat gematerialiseerd is, vlees geworden is. Je moet het weten, want anders begrijp je Johannes 1 niet. Meestal bespreek ik het dan ook wel uitgebreider bij Johannes 1. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Die teksten heeft men nodig gehad voor de leer van de drie-eenheid. Want men wil daar de zoon in lezen. In de beginnen was het woord, leest men alsof er staat in de beginnen was de zoon en daarna en de zoon is vlees geworden. Maar dat staat er niet, daar gaat het ook niet over, het houdt er verband mee, maar daar gaat het niet over. In de beginnen was het woord en God heeft 4000 jaar lang gesproken en daarna vers 14 en het woord is vlees geworden, wil gewoon zeggen de beloften die God verbaal gedaan heeft en vastgelegd heeft in zijn woord, zijn vervuld geworden, niet in de geboorte, maar in de opstanding van Christus. Vandaar dat er staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat aanschouw je niet als je in de wieg kijkt. Of in de kribbe, want het is zo weer kerstfeest, weet u wel. Hè? Ja, het woord is vlees geworden, ik wil zeggen, het woord is vervuld geworden. En de andere uitdrukking in 1 Johannes, en ook 2 Johannes trouwens, dat de Christus in het vlees gekomen is, betekent precies hetzelfde. Dat namelijk de beloofde Christus gekomen is. Dat is wat het woord betekent. Hij is vlees geworden, heeft gestalte gekregen, het is gematerialiseerd, heeft zich uitgedrukt, heeft zich gemanifesteerd. Christus is het beeld Gods en hoe dat hem heten mag. En hij draagt alle dingen door het woord zijn er kracht. Het woord is vlees geworden. En de verkondigster van goede boodschap, het woord betekent dat er verkondigd gaat worden. En of het een goede boodschap is of een slechte, dat doet er niet toe. Wat het betekent namelijk is de boodschap die verwacht mocht worden. Want wat mag verwacht worden sinds Genesis 1? Sinds God gezegd heeft, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wat mag verwacht worden? Dat ooit een keer de mededeling komt dat die Adam gerealiseerd is. Dat wil zeggen, beeld Gods is geworden. Of dat er een Adam is van wie gezegd kan worden dat hij daadwerkelijk is zoals Genesis 1 het aankondigde. Beelddrager Gods. En u weet wie dat is. Dat is Christus. Met grote nadruk in het Nieuwe Testament. Zie? En dat is dus de blijde boodschap. En in iets smaller verband is het Galaten 3. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En Galaten 3 zegt dat het van doen heeft met de belofte van zaad van Abraham. En dat is niet Isaac, dat is Christus. En aan Abraham is het verkondigd dat dat zou gebeuren. Ik bedoel, het is een belofte op de lange termijn. Nou ja, zoiets. Als het gebeurt, is het dit woord. Als het gepreden wordt, is het dit woord. Het is altijd een boodschap van wat verwacht mag worden, ongeacht of het een blijde of een treurige boodschap is. Daar kon men het trouwens gewoonlijk in de Bijbel niet over eens worden, want de man die de boodschap aan David bracht, dat Saul dood was, dacht dat het een blijde boodschap was. En David vond het helemaal geen blijde boodschap, bracht hem bovendien nog ter dood ook. Hetgeen zich daarna herhaalt bij de dood van Isboset, de zoon van Saul. Minder bekend, maar hetzelfde verhaal. Iemand zegt, ik heb hem gedood. Dan zegt David, oké, dan roepen we nu een rouw uit. En de boodschapper die zei dat hij gedood had, dat was ook zo trouwens, die werd gedood. Ja, en daar worden deze woorden bij gebruikt. Zie? Het woord is niet blijde boodschap, het woord is niet goede boodschap, het is de verwachte boodschap. Het is een vervulling van Gods belofte. Maar dit aspect is men binnen het christendom in het algemeen kwijtgeraakt. Men gelooft niet meer in voorzeggingen, in profetieën. Men heeft geen notie van dat als God wat doet, dan is het vervulling van wat hij tevoren had aangekondigd, enzovoorts. Men heeft geen notie meer dat God een plan uitwerkt in de geschiedenis. En daarmee raakt men dit soort begrippen dus ook definitief kwijt. Maakt het voor ons trouwens verder heel lastig. Maar niettemin, wat hier aangekondigd wordt, gewoon weer samenvattend, is nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, het aanbreken van het nieuwe verbond en het woord troost is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Ik zei er straks, het staat in 2 Korinthe 1, maar ik zou zeggen, lees het maar eens door, roep ik altijd en dan zeg ik, en tel eens hoe vaak het woord troost daar staat. In verschillende vormen, als werkwoord, als ding, als iemand, als wat het maar was. Tel het maar eens. Dat is bij belachelijk af, zo vaak het er staat. Maar dat is precies de bedoeling ervan. Je moet je afvragen, wat is het? En het antwoord is, het is het Hebreeuwse nagaan. De verandering heeft plaatsgevonden, Corinthiërs. Wij leven onder andere omstandigheden. Wij leven in gemeenschap met God. Wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige wereld. Wat in zichzelf een negatief begrip is trouwens, eruit. Maar we zijn verbonden met de levende God. En dat is dan weer een positief begrip, enzovoort. Dat is wat aangekondigd was en wat vervuld is. Dat is troost. En wat evangelie betreft, ik stond het net uit te leggen dat het betekent, het was tevoren beloofd. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon Romeinen 1, vers 2 is het. Maar het is de eerste brief, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had. Heb je dan ook evangelie dat niet tevoren beloofd was? Nee. Waarom staat het dan bij? Ja, omdat het Grieks is en dan moet het uitgelegd worden. Het is een toelichting op het woord. Maar het Hebreeuws is per definitie, het is tevoren beloofd, het zat eraan te komen. Iedereen wist dat het eraan zat, het moest een keer gebeuren, enzovoort. Dat geldt niet voor het Griekse woord evangelie en daarom staat het erbij. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Hebben jullie dat? Een soort pleonasme noem ik het altijd maar. Zie? Vorige keer hadden we het over die voorganger die u het woord verkondigd hebben. Heb je dan ook voorgangers die niet het woord verkondigd hebben? Nee, die zijn er niet. Het is een toelichting op het begrip. Dat je goed weet hoe het zit en wat de functie is van, in dat geval die voorganger, maar in dit geval wat de aard is van het evangelie. Paulus zegt, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, en hij schrijft later, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend zijn. Met andere woorden, die twee trefwoorden hier, die zijn Hebreeuwse woorden, waar wij geen equivalent voor hebben, nog in het Grieks, nog in het Nederlands. Daarom moeten die woorden uitgelegd worden. Maar het zijn allebei woorden die in zichzelf kunnen beschouwd worden als de aanduiding van heel het nieuwe verbond. Het evangelie is het nieuwe verbond. Nou ja, het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. Het is het nieuwe verbond. Heb je dat? En wat troost betreft, in de Bijbelse betekenis, troost is niet maar een beetje gepraat. Troost is dat daadwerkelijk ingegrepen wordt en dat de omstandigheden veranderd worden. Ten goede, dan vertalen wij met troost. Maar het gaat om de verandering als zodanig van oude schepping naar nieuwe schepping, van oud verbond naar nieuw verbond, van Aaron naar Melchizedek en van Lo-Ami naar Ami. En Jeruzalem is niet meer de bloedstad dan, Jeruzalem wordt dan Sion, o Sion. Gij verkondigste van goede boodschap. En in onze dagen wordt die goede boodschap beheerd en verkondigd. Nog steeds, niet fanatiek meer, maar het gebeurt nog steeds door Ami, zijnde door de 10 stammen van Israël. En wel over de hele wereld. Dat is gebeurd. Ja, wij leven in de nadagen daarvan, dus valt niet meer op. Maar ik ken de geschiedenis, zou ik zeggen. Zo is dat. En in de toekomst zal het een en ander beginnen bij het Joodse volk. Als het tot bekering komt aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar daarna zal het ook gepredikt worden door alle stammen van Israël alsnog. En dan zijn die woorden net zo van toepassing. Alleen dan gaat het om de openbaring van het koninkrijk. En in onze dagen gaat het wat het koninkrijk betreft nog steeds over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daar zullen we het bij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we deel hebben gekregen door uw genade aan deze verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. We danken u dat ook aan ons die blijde boodschap verkondigd mocht worden. En dat wij in alle oprechtheid en eenvoudigheid onze oren en onze harten mochten openstellen voor die boodschap die ons spreekt over een nieuwe situatie, over een nieuwe schepping, over daadwerkelijke verandering en troost, over een nieuwe wereld waarvan wij eerstelingen geworden zijn, over een nieuwe mens waaraan wij deel hebben gekregen. En we danken u, Vader, dat we in die omstandigheid ons mogen verdiepen ook in uw woord en in uw nieuwe testament. En mogen zien hoe van daaruit het licht schijnt op deze oude woorden van deze oude profeten. En we danken u dat we ze mogen leren verstaan. We mogen zien dat u daadwerkelijk een plan uitwerkt dat vast ligt zoals uw woord nou eenmaal vast ligt en onvergankelijk is. En in eeuwigheid bestaat. We danken u dat we daaruit mogen leven. Daar onze eigen levens op mogen baseren. Op u die gesproken hebt. Op u die uw beloften hebt vastgelegd in het werk en de persoon van onze heiland. De Heer Jezus Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. We danken u dat we in hem leven hebben ontvangen. In hem meer dan overwinnaars zijn, in hem erfgenamen van God zijn geworden en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u daarom voor dat geweldige uitzicht dat wij hebben. Dat we niet hoeven te bouwen aan een betere toekomst, want er is geen betere dan die waarvan u ons deelgenoot maakt. We danken u daarom dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen in de verwachting van uw komst in heerlijkheid en onze verheerlijking met u. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en uit de rijkdom van uw genade. Amen.